Welkom bij de Kanemi podcast seizoen 3. Vanuit de Kanemi studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Zijn we weer, aflevering 2 van de podcast van de Kanemi. En we hebben dit keer ook weer een thema. Het thema is witte kerst. Het is buiten nog extreem warm, zou je kunnen noemen. Maar iedereen verlangt toch wel naar een witte kerst.
En toch was het even schrikken, want het was wel extreem warm. Maar kort daarvoor was het al even wit in Nederland.
Zeker, een paar vlokjes,
ja.
Maar niet in de beeld,
ja,
of wel?
Ik kreeg er helemaal zin in. Want als de dagen lengen, en dat gaat binnenkort weer gebeuren, gaan de nachten strengen.
Ik denk dat zomaar dat het muziekje van het weer er straks ook over gaat, of niet?
Maar we hebben vandaag twee speciale gasten ook.
Twee speciale gasten.
Allereerst gaan we praten met Peter Kuipers-Munneke. Niet alleen weerpresentator bij de NOS, maar ook polair meteoroloog. En we gaan het met hem hebben over die sneeuw.
En collega podcastmaker, hè, want hij heeft met de Weerman echt het voorbeeld voor ons neergezet.
En daarna hebben we ook nog
Robin Baks, de directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging zelfs. Wij zijn sinds 1854 koninklijk. Dus even vragen hoe lang hij koninklijk is.
Ja, en de vragen zullen daar voornamelijk gaan over van, joh, in dat hooggebergte, tenminste dat zie ik dan in de media, ligt steeds minder sneeuw. Of is dat nou niet zo? En moeten we allemaal naar Scandinavië?
Ja, dat zie je wel veel gebeuren, ja. Dus het gaat niet alleen over de witte kerst in Nederland, maar ook over sneeuw in het hooggebergte.
De luistervraag vandaag
gaat over de duisterluwte.
Wat een prachtige term. Gaan we uitleggen straks.
Duisterluwte, komt hier. Nou, zijn we ontzettend blij dat we Peter Kuipers-Munneke in de podcast hebben. Voor mij persoonlijk is de podcast die hij gemaakt heeft van de Weerman echt een inspiratie geweest om dit ook voor het KNMI te doen. Hij is natuurlijk nationaal bekend. We hoeven verder niet te introduceren. Maar wat gaan we vragen, Rob?
Hij is niet alleen weerman op televisie, maar hij is ook nog iets anders. Hij is ook polair meteoroloog. Nou, daar gaan we straks hopelijk ook nog eventjes over hebben. De uitzending gaat over witte kerst, dus we gaan het over sneeuw en dat soort dingen hebben.
Ja.
Peter, welkom.
Ja, dankjewel.
Allereerst, de definitie van een witte kerst vinden wij zelf eigenlijk wel opmerkelijk. Er zijn een stuk of 8 geweest. Ken jij hem uit je hoofd?
Nou, wat ik altijd aanhoud, misschien is het helemaal niet goed, hè, maar wat ik altijd aanhoud is dat er is een of ander sneeuwveldje bij het KNMI in de beeld. En als dat 2 dagen achter elkaar met een laagje sneeuw bedekt is, dan spreken we van een witte kerst.
Precies.
Is dat zo?
Ja, ja, een landelijke witte kerst is nog steeds zo. Dus achter het KNMI op het veldje is een vrijwilliger, hè, die dat dan voor ons meet. En de laatste keer was inmiddels alweer in 2010.
Hè? Maar dat is alleen in de beeld dus. Nou ja, dus als het in Groningen een laagje, dan is het geen witte kerst voor de Groningers.
Voor de Groningers uiteraard wel, maar om het een beetje behapbaar te houden, hè, in de archieven, hebben we ooit met elkaar afgesproken dat we dan naar het veldje in de beeld kijken als zijn een landelijke witte kerst. En er zijn er een stuk of 8, nee, niet een stuk of, er zijn er 8 geweest sinds 1901. De laatste was alweer in 2010. Ik denk dan, Peter, klimaatverandering.
Nou, dat is er niet los van te zien. Ik heb ooit een theaterprogramma gedaan met een pianist. En toen heb ik voor mezelf die statistieken van de hoeveelheid sneeuwbedekking in Nederland heb ik eens uitgezocht aan de hand van de datasets van het KNMI. Dus niet per se een witte kerst, maar gewoon dat er sneeuw ligt in de beeld. En dan zie je van de jaren 70 tot aan 2020 ongeveer, dus in 50 jaar tijd, zie je een halvering van het aantal keren dat er een gesloten sneeuwdek ligt in de beeld. En getal dat geldt eigenlijk voor het hele land. Dus als we zeggen de kans op een sneeuwdek is gehalveerd, dan is daarmee ook de kans op een sneeuwdek met kerst gehalveerd. Dus dat kunnen we niet loszien van het feit dat het natuurlijk een stuk warmer is geworden in Nederland. Iets meer dan 2 graden in Nederland. En dat is voor alle seizoenen ongeveer hetzelfde, dus ook voor december. En als het 2 graden warmer is in december, dan neemt de kans op uitzonderlijk weer neemt af. En laten we maar even zeggen in Nederland dat sneeuwval is vrij uitzonderlijk weer. Dan moet het namelijk echt een stuk kouder zijn dan gemiddeld. Ja, en het zijn vooral dat soort uitzonderlijke omstandigheden die het snelste veranderen. Dus in een opwarmend klimaat veranderen de koudste extremen het snelst.
Er zijn eigenlijk, zou je kunnen stellen, doordat het steeds minder voorkomt, hele generaties nu die inmiddels opgroeien zonder dat gevoel van een winterse periode, want die zijn steeds zeldzamer. Als het nou toch weer gebeurt, hè, eigenlijk was het in 2010 voor het laatst echt zo'n sneeuwrijke decembermaand. Echt fors geleden al. Wat verwacht jij dan eigenlijk? Gaat dat goed in Nederland? Zijn we er nog wel op voorbereid op sneeuw?
Kijk, ik denk als het gaat over organisaties zoals Rijkswaterstaat en gemeentes en zo, verwacht ik eerlijk gezegd wel dat die hun draaiboeken gereed zullen blijven hebben. En dat is natuurlijk ook iets waar jullie als KNMI nauw mee in contact staan. Ik verwacht eerlijk gezegd dat die snelwegen, dat die echt binnen een mum van tijd weer allemaal sneeuwvrij zijn en bereikbaar. Maar voor de individu, ik denk eerlijk gezegd dat er nu hele gezinnen ontstaan die dan een eigen huis kopen en dan van alles in huis hebben, huisraad. En dat is van alles behalve bijvoorbeeld een sneeuwschep of zo. Dus ik denk eerlijk gezegd dat mensen thuis, eerlijk gezegd, er wel veel slechter op voorbereid zijn.
We zijn niet meer zo weerbaar.
Wij hebben zelf bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, toen we opgroeiende kinderen hadden, hebben we toch een keertje een slee gekocht.
Ja.
Die is denk ik 5 keer gebruikt of zo. Maar hij staat nog wel op zolder. Maar ik kan me best voorstellen dat als je nu opgroeit en je krijgt nu een gezin met kinderen, dat een slee kopen, dat nou niet het eerste is waar je aan denkt. Of schaatsen bijvoorbeeld.
Schaatsen,
dat zijn van die kleine dingetjes. Ja, het komt nu zo weinig voor dat ik me kan voorstellen dat de drempel om nog zoiets te gaan aanschaffen als persoon, dat die gewoon te groot wordt.
Ja. Hey Peter, het is vandaag 12 december. Het is extreem zacht, hè, de afgelopen tijd. Je had er een prachtig stuk over ook geschreven op de NOS. Over het voorkomen van warmterecords ten opzichte van die koude records. Het heeft plotseling wel gesneeuwd enkele weken geleden. We zijn nu 12 december. Hoe gaat het dit jaar, denk je? Of is dat nog te ver vooruit?
Ik wou dat we daar antwoord op konden geven. Maar ja, jullie weten natuurlijk net zo goed als ik dat de voorspelbaarheid van het weer, die is heel beperkt. En ik durf nu op 12 december best heel voorzichtig een beetje vooruit te kijken naar de kerstdagen. Dat is over 2 weken. En 2 weken vind ik echt al heel lang. Dus laat staan iets kunnen zeggen over het weer in januari en februari. De voorspelbaarheid van het weer is ook in de wintermaanden in Nederland vrij beperkt. Er zijn natuurlijk wel bepaalde, je kan soms heel voorzichtig zeggen. Zeker zo tegen het einde van de winter hebben we wel een paar jaren gehad dat de zogenaamde polaire vortex opbreekt aan het einde van de winter. Dat is een soort bel met hele koude lucht boven het Noordpoolgebied. Ja, en als die koude bel dan ineens uit elkaar spat, als het ware, dan de restanten daarvan, die bewegen dan naar lagere breedtegraden, naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of naar Europa. En als dat gebeurt, dan heb je wel eens kans dat er eind februari of in maart of zo nog echt een koude uitbraak is in Nederland. Maar dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Dat is een proces wat je soms 2, 3, misschien 3 weken van tevoren kan zien aankomen. Maar dat is dan ook wel echt het maximum.
En speelt dat dit jaar of niet?
Ik heb geen idee.
Nee, dus dat is afwachten. Nee. Ja.
Dat is echt koffiedik kijken. Ik heb dus ook niet zo heel veel op met mensen die dan in november gaan zeggen dat het een horrorwinter wordt.
Ja.
Want wat is een horrorwinter? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind 14 graden in december, dat vind ik een horrorwinter. Want het is echt zo grijs. En vorig jaar in december was het ook. Volgens mij was het 11 of 12 dagen achter elkaar zonder ook maar een uur zonlicht.
Ja.
Daar word ik gewoon niet vrolijk van. Dus ten eerste is de horrorwinter heel verschillend voor mensen. En ten tweede kan je daar in november nog helemaal niets over zeggen.
Hey Peter, mensen kennen je natuurlijk als weerpresentator op het journaal. Maar zoals bij de intro al gezegd, je bent ook polair meteoroloog. Werkzaam aan de universiteit. En ik las dat jij op veldwerk bent gegaan naar Antarctica, Spitsbergen. Wat deed je daar? Vertel.
Leuk. Ja, dit is een beetje mijn verborgen carrière. Mag ik een heel klein uitstapje maken? Misschien is dit ook de kans om heel even duidelijk te maken, ook voor de luisteraar, dat ik dus, ik werk niet bij het KNMI. Dat is echt een heel hardnekkig misverstand.
We hebben er onderzoek naar gedaan. Hè? Dus driekwart van de Nederlanders denken dat de weerpresentator van de NOS bij het KNMI werkt.
Hij is wel welkom trouwens. Hè?
Ja, heel erg. Ja, is echt ongelooflijk. Maar dat is een heel hardnekkig.
We zijn geen collega's.
Ik heb dus geen kantoor bij het KNMI. Ik heb geen bureau bij het KNMI. Ik word niet betaald door het KNMI. Maar ik sta op de loonlijst bij de NOS, inderdaad. Dat doe ik dan 2 dagen per week. En ik sta ook op de loonlijst van de Universiteit Utrecht. En daar werk ik dan 3 dagen per week. En daar ben ik klimaatonderzoeker inderdaad, specifiek voor de Poolgebieden. En wat wilde ik daar nou over zeggen? Jij vroeg wat ik daar deed, hè?
Ja, dat veldwerk, als je daar doorheen gaat.
Nou, eigenlijk het doel van dat veldwerk in die afgelegen gebieden is om de ijskappen van Groenland en Antarctica, maar ook bijvoorbeeld gletsjers op Spitsbergen, om die goed in de gaten te kunnen houden en te kijken hoe snel het smelten van die ijskappen gaat en hoe dat bijdraagt aan de mondiale zeespiegelstijging. En om die ijskappen in de gaten te houden, hebben we tegenwoordig vaak satellietbeelden. Maar die satellietbeelden, die satellieten die vliegen op honderden kilometers afstand, hoog boven ons. En dan is het soms moeilijk interpreteren. Hoe moeten we nou al die foto's en die beelden die satellieten maken, hoe moeten we dat nou interpreteren? En daarom is het heel belangrijk om ook aan de grond, op de grond daar te kunnen meten, met een weerstation of zo, wat nou eigenlijk het weer is. En hoeveel smelt er is en hoe hard dat smelten gaat. En eigenschappen van sneeuw, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. Mm-hmm. Nou, dat gaan we dan gewoon ter plaatse meten. En dan kunnen we dan linken aan wat satellieten meten die op dat moment overvliegen. En daarmee kunnen we die satellietbeelden beter interpreteren. Om dus die ijskappen en het smelten daarvan beter te begrijpen.
En dat is weer relevant voor de zeespiegelstijging voor de kust van Nederland natuurlijk ook.
Ja, want als we willen weten hoe hoog de zeespiegel staat in 2050 of 2100 of 2200, dan kunnen we niets anders dan een model maken. He, dus een soort computerprogramma dat voor ons gaat berekenen wat de zeespiegelstijging zou kunnen zijn. Hoe hard die ijskappen zouden kunnen gaan smelten. En daarvoor moet je heel goed begrijpen wat de relatie is tussen temperatuurstijging en afsmelting. Dus als de temperatuur 1 graad stijgt, krijgen we dan 10 centimeter zeespiegelstijging of 20 of 50. Ja, zeg maar. En daarvoor heb je zulke computermodellen nodig. En om daar goede informatie in te kunnen stoppen, moet je naar die plekken toe om te meten.
Ja.
Misschien nog wel een belangrijkere ontwikkeling dan of we een witte kerst krijgen, maar precies, hoe de zeespiegelstijging stijgt. Dus
een beetje om te voorkomen dat we in 2100 een natte kerst krijgen in plaats van een witte kerst.
En daar gebruik je die slee wel, Peter?
Daar komen slee dus heel goed van pas. Ja, want op Groenland en op Antarctica en ook op Spitsbergen, daar neemt de sneeuwbedekking in sommige maanden ook heel snel af, maar er ligt nog heel veel. En dat is gewoon heel handig om dat daar bij de hand te hebben.
Peter, ontzettend interessant. Fijn en dank je wel voor dit gesprek.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het ontzettend leuk om bij jullie te gast te zijn. Je noemde het al heel eventjes. Ik heb zelf ook ooit een podcast gemaakt over het weer. En nu vond ik het heel erg leuk om eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten als gast in plaats van als presentator.
Nou, wie weet.
De eer was van geheel aan ons. Dank je wel, Peter. Nou, ook een vraag gekregen tussen al die duizenden luisteraars. Heeft er een gevraagd, Daphne uit Zeewolde. Wat gebeurt er eigenlijk als er geen wind is en de windturbines niet kunnen draaien? Heeft het KNMI daar eigenlijk een rol in?
Dat is wel grappig eigenlijk deze vraag. Want we komen morgen heel toevallig uit met een nieuw rapport. Het Extremenrapport, waar dit een onderwerp in is. En met een heel mooi woord heet dit een duisterluwte.
Duisterluwte, een lange periode zonder veel wind en zonder krachtige zon. Op dit moment hebben we natuurlijk heel weinig zon.
Ja.
Korte dagen.
In de winter speelt dat vaak. Je moet je voorstellen als we in een weersituatie terechtkomen met een heel groot hoge drukgebied boven Noordwest-Europa in de winter, dan is het vaak dagenlang een beetje koud, grijzig. Er is geen zon, hè? Dus ook bijna geen opwekking van zonne-energie.
Maar wel veel vraag naar energie, omdat het koud is.
Ja, maar even nog, dus ook geen wind of weinig wind. Ja. Dus die beide posten, die hernieuwbare energiebronnen, wind en zon, die leveren niet zoveel op. Terwijl er wel heel veel energievraag is. Denk aan al die kerstlampjes die we aan hebben, hè, in de donkere dagen voor kerst.
Dus als er geen energie is, dan moeten we alternatieven. En dat zijn nog steeds veelal de gascentrales, toch?
Ja, daar is trouwens ook weer een hele mooie term voor. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar in het rapport staat dat energiedroogte is. Dus het verschil zeg maar tussen de energievraag die heel hoog is en de opbrengst die heel laag is. Daar zit een gat. En dat moeten we opvangen. En dat doen we door het bijschakelen van bijvoorbeeld gascentrales.
En als dat lang duurt, dan heeft het ook gevolgen voor de weerbaarheid, zeg maar even. Het thema van vorige week. Dus wel lange periodes. We zijn toch steeds afhankelijker ook van die duurzame energie, van wind en zon. En dan moeten we een andere landen bij kopen. En misschien hebben die ook wel dat weer. Want wat voor weerpatroon hoort er bij die Duitsers?
Ja,
is dat dan in Duitsland ook?
Vaak wel. Dus over grotere gebieden. Hè?
Dus al die windmolens die daar staan leveren ons ook geen energie. En dan hebben we nog kerncentrales in Frankrijk. En misschien wat waterkracht in Noorwegen.
Dus daar loop je wel een risico op een gegeven moment. Dat risico is niet zo groot. Maar het is echt wel een ding waar met name bijvoorbeeld vanuit de energie... zekerheid heel erg over wordt nagedacht. En een goede weersverwachting is daar ook weer erg belangrijk.
Maar je ziet het wel aankomen, toch? Een dag of...
Ja, dat zie je natuurlijk prima aankomen. Maar ze willen steeds liever zo kort mogelijk van tevoren precies weten wat er nou gaat spelen. Zo heb je bijvoorbeeld als het heel hard gaat waaien.
Ja.
En al die windparken op de Noordzee. Als dat,
boven... dat gebeurt wel eens in Zeewolde. Daphne kan er wel aan meepraten, denk ik.
Ja, als er boven een bepaalde limiet komt, dan schakelen die bijvoorbeeld af. Dus okay. Je moet met het weer rekening houden.
Als
het
windkracht 10 of zo.
Ja, en als het heel mistig is en de zon komt ineens door, dan gaan al die zonnepanelen ineens energie maken. Dat veroorzaakt zeg maar ook energieimbalansen in het net. Dus het is heel belangrijk om zo goed mogelijk te weten. Niet alleen vanwege die duisterluwte, maar ook soms heel kort van tevoren, om zeg maar die energiezekerheid zeker te houden.
Het is best wel raar eigenlijk dat je dan kunt zeggen van heel saai, grijs weer is eigenlijk ook gevaarlijk weer voor de Nederlandse maatschappij, in zekere zin.
Uiteindelijk is het een risico inderdaad, ja.
En het wordt steeds afhankelijker van zon en wind, dus daar heeft KNMI een rol in.
Daar hebben we zeker een rol in, met goede verwachtingen. Early warning, zo vroeg mogelijk zeg maar erop anticiperen.
Mooi. Blijf je vragen insturen voor de volgende afleveringen. Zijn we ontzettend blij dat we in deze rubriek bellen met iemand in de studio hebben. En dat is al gezegd in de intro, Robin Baks. De directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, de NKBV. En waar we natuurlijk echt bijzonder naar zijn geïnteresseerd in zijn. Jullie zijn koninklijk. Wanneer is dat gebeurd? Na 100 jaar bestaan?
We zijn in 1902 opgericht. Ik denk dat het na een jaar of 50 was, 52. Toen is op een gegeven moment weer de NKBV is ontstaan uit de Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging en de Nederlandse Bergsportvereniging. Dat is in 98 gebeurd. En daarna is... Dan vervalt zo'n koninklijk predicaat en het is daarna weer toegekend.
Dus netjes, in fases. Netjes. Want niet iedereen kent de NKBV. Vertel even, hoeveel leden hebben jullie ongeveer?
Wij hebben 80.000 leden. Ja. Als enige land zonder rotsen binnen de grenzen ter wereld hebben we 80.000 mensen die lid zijn van de bergsportvereniging. Ja.
En wat doet die vereniging? Waar staan jullie voor?
Nou, voor heel veel zaken. Wij staan natuurlijk vooral voor een mooie en veilige beleving en beoefening van alle handen bergsporten. En het zijn natuurlijk nogal een aantal.
Dan moeten we niet per se denken aan skiën, hè? Maar het zal ook andere...
Nee, dat is... skiën, wij zijn meer van de tourskiën, zeg maar. Dus wij gaan ervan uit dat de activiteiten die wij, zeg maar, ondersteunen of onder de paraplu hebben, dan ga je op eigen kracht naar boven en op eigen kracht naar beneden. Dat is een beetje het idee. Dus in de winter is dat tourskiën.
Heel duurzaam.
Dat is ook een heel belangrijk thema binnen onze vereniging. Maar dat is dus... Tourskiën, het is sneeuwschoentochten lopen, ijsklimmen in de winter. Dat zijn echte winteractiviteiten. En in de zomer heb je het bergwandelen, wat het overgrote deel van onze leden doet. Het alpinisme, het sportklimmen, buiten, binnen. En dan hebben we nog wat exotische dingen, zoals het skyrunning. Dus hardlopen in de bergen.
Trailrunning zag ik ook. Ja. Skyrunning.
Ja, skyrunning heet het. Ja, het zijn met verschillende termen. Maar boven de 1500 meter worden de wedstrijden. Dat noemen we dan skyrunning.
De marathon voor de Jungfrau Joch.
Ja, onder andere. Ja.
Hey, de item gaat over sneeuw en witte kerst. En hoe beïnvloedt sneeuw jullie bergsport? Activiteiten.
Nou, ik denk wel dat op het moment dat echt de sneeuw weer aan het vallen is in de Alpen, dan krijgen heel veel mensen wel kriebels om die kant uit te gaan.
Op dit moment is het dan dooien weer, hè? Dat is klimaatverandering? Ja. Hoe leeft dat bij jullie, dat thema klimaatverandering?
Erg, enorm. Ja, wij hebben duurzaamheid is een van de belangrijke thema's binnen onze vereniging. We proberen met z'n allen de impact die we... je moet toch naar die Alpen toe, zeg maar. Maar de impact van onze organisatie, maar ook van de activiteit van de leden, zoveel mogelijk te beperken. Maar het is altijd lastig. Je moet altijd 800 kilometer zuidelijk richting de Alpen. Of je moet naar het noorden. Maar dan ga je af en toe met een vliegtuig. Dat is nog minder.
Zie je toch ook steeds meer gebeuren?
Ja. Ja, dus, maar dus de, laat ik zo zeggen, het enthousiasme als er sneeuw valt is heel groot. Alleen de zorg is natuurlijk dat we zien dat als gevolg van al die weersextremen... er is recentelijk natuurlijk een enorme sneeuwdump geweest.
Ja.
Nou, dan is iedereen enthousiast. Maar op het moment dat er vervolgens dus tijden niks gebeurt... dan krijg je op een gegeven moment zo'n oud sneeuwlaag krijg je. En het probleem is dat dan dat sneeuw wat daarna komt, dat hecht niet goed. Zoals dat zo mooi heet. En heb je dus, krijg je dus lawinegevaar. Uh-huh.
Ja,
dat soort zaken.
Ja, ja.
En zeker omdat het gros van onze activiteiten zich ook afspeelt, zeg maar, buiten de geconditioneerde pistes en dat soort zaken, zijn dat de dingen waar je extra goed rekening mee moet houden.
Zou het klimaatverandering ook invloed op lawines? En...
Zeker. Ja,
het grillige weer.
Ja. Ik ben zelf geen bergsporter. Ik lees in de media heel vaak dat er best wel wat aan de hand is. Ook in de gebieden waar zeg maar veel wintersport wordt beoefend. Ja. En dat omdat het steeds warmer wordt, dat 0 graden niveau steeds hoger komt. Kun je daar iets merk je dat?
Ja, zeker. Als je even. We hebben het over de winter, maar als ik even terug ga naar de zomer, zeg maar. Kijk, permafrost, zoals dat zo mooi heet. Dat is, er zijn natuurlijk de 0 graden grens, die houdt ook heel veel. Natuurlijk gebergte bij elkaar. Het is de permanente vorst. Hè? Dus de ijs tussen de rotsen in. Het is een beetje de lijm van de bergen. Dus op het moment dat verdwijnt... Dan zie je natuurlijk dat rotsen en bergen worden instabiel. Gletsjers worden, die slinken natuurlijk enorm. En dan komen natuurlijk delen komen vrij te liggen voor zon. Dat wat echt honderden jaren zeg maar niet...
Misschien ook wel meer broeikasgas uitstoot. Maar goed, dat is een... Houden we het niet over hebben vandaag. Ja.
En goed, en dat zie je... En dat is een ding. En in de winter zie je natuurlijk... Doordat het ook steeds warmer wordt... Dan zie je met name in die skigebieden... Ik vind het altijd een heel sneu gezicht. Maar dan heb je zo'n bruin landschap... Waar zo'n witte slier naar beneden loopt van nepsneeuw.
Het beeld, hè? Van klimaatverandering.
Ja. En dan denk je van... Het is toch wel... Daar word je wel verdrietig van, moet ik zeggen.
Ja. Jullie doen veel aan duurzaamheid, zeg je?
Ja.
Ook aan educatie.
Ja.
Jullie hebben een prachtig blad, de Hoogtelijn. Waar zouden wintersporters zich meer bewust van moeten zijn, denk je?
Nou ja, ik denk sowieso van de impact die we hebben met z'n allen. Kijk, we zien natuurlijk dat het gaan naar de Alpen. Er zijn mensen die gaan een aantal keren per jaar, 8 keer per jaar, bijvoorbeeld voor een korte periode. We proberen dan over te hebben, ga dan misschien wat minder, maar gaan wat langer. Weet je wel. Als je gaat, als het kan, ga in ieder geval, als je met de auto gaat, ga in ieder geval carpoolen of ga met bijvoorbeeld met openbaar vervoer.
Treinen, steeds meer treinen toch in aan de Alpen?
Ja, de Alpentrein is er. Dus er zijn wel, en we proberen daarin, we kunnen natuurlijk niet zeggen je mot, zeg maar we proberen vooral aan te geven wat de effecten zijn van ons gedrag op de klimaatverandering. En als er ergens natuurlijk die klimaatverandering zichtbaar is, vind ik persoonlijk, is dat wel in de Alpen. Als ik ergens 10 jaar niet geweest ben, je wordt eigenlijk de eerste paar dagen ben ik oprecht een beetje verdrietig, dat je denkt van jezus, het gaat wel erg snel.
Het geluid ook van zo'n afsmeltende gletsjer heb ik van de zomer een keer gehoord. Dat is voor mij ook het geluid van klimaatverandering. Hè? Dat hele donkere gerommel.
Ja, en het gaat steeds sneller. En het is echt bizar om te zien hoe snel gletsjers terugtrekken. Over 40 jaar zijn er geen gletsjers meer in Oostenrijk, is de voorspelling.
Even terug naar jouw vereniging. Of jouw vereniging, de vereniging.
De vereniging, onze vereniging.
Eigenlijk zeg je de risico's veranderen. Worden misschien ook wel erger dan dat we gewend waren. Is er dan ook een rol voor jullie vereniging om iets aan educatie of wat dan ook doen, zodat mensen zich ervan bewust zijn als ze dat hooggebergte ingaan, dat je dat soort risico's loopt? Hoe doen jullie dat?
Ja, zeker. Kijk, veiligheid. Kijk, voor ons zijn het duurzaamheid, maar ook veiligheid zijn hele belangrijke thema's. Kijk, het is de mooiste sport van de wereld, hè, bergsport beoefenen. Maar er zit ook een risicokant aan. En we vinden dat we daar niet alleen richting onze leden, maar eigenlijk ook in de volle breedte een verantwoordelijkheid hebben om daar mensen over te informeren, te adviseren en dat soort zaken over allerhande thema's rond onderwerpen rondom het thema veiligheid. En onze website, daar staat een kenniscentrum op waar je echt alles kan vinden wat je wilt. Dat hebben we ook bewust openstaan voor iedereen. Dus het is niet dat je lid moet zijn, informatie hebben. Maar precies van als iedereen, je moet lid worden omdat je dat wil en niet omdat je moet. En daar staat heel veel relevante informatie op. En dat doen we ook in workshops, lawinekunde bijvoorbeeld, of weerkunde.
Werk je ook met meteorologen samen?
Ja, we werken met meteorologen samen. Ja. Op in ieder geval mensen proberen de weerbeelden te kunnen laten herkennen, waardoor je kan anticiperen. Maar ook lawinekunde is natuurlijk steeds actueler, ook belangrijk. En in onderdelen van cursussen of tochten die we organiseren, gaat natuurlijk altijd gekwalificeerde leiding mee, die ook die ervaring hebben. En
als er dan toch nog wat misgaat, heb je een hele goede verzekering, hè?
Dan hebben we, ja, hebben we een hele goede verzekering. Maar die wil je natuurlijk liever niet aanspreken. Maar ja, mocht je worden uitgevlogen, laat ik het zo zeggen. Dan is de verzekering die wij speciaal hebben ontwikkeld voor onze leden. Die dekt die kosten. En, maar goed, daar wil je eigenlijk liever geen gebruik van.
Nee, natuurlijk niet. Hey, het weer wordt steeds extremer, ook daar. Ja. Hè, dat maak je zelf mee. Ja. Je zegt zelf, nou ja, over zoveel jaar, dan zijn er geen gletsjers meer. Bijvoorbeeld in Oostenrijk. Als we nou, weet ik veel, 30 jaar vooruit kijken. Ja. Zijn al die wintersporters dan naar Scandinavië vertrokken? Hoe zie je dat?
Ja, je ziet natuurlijk nu wel een trend. Het is daar sneeuw zeker. Alleen het is eigenlijk weer een zorg. Want je ziet dat eigenlijk kader van duurzaamheid wil je natuurlijk met z'n allen de impact verminderen. Maar als we vervolgens allemaal het vliegtuig naar Scandinavië vliegen, dan neemt het juist weer toe. Dus er zit een soort, het is een hele, ja, een soort rare consequenties kan dat hebben.
Wat ga je zelf doen dit jaar?
Ik ga half januari ijsklimmen, waterval klimmen. Dus nou hoop ik dat het voldoende gevroren heeft rond die tijd. Zeg
waar,
maar.
Waar?
Ja,
waar het gevroren heeft.
Waar
ja.
Het gevroren. Ik vermoed dat het richting de Dolomieten zijn. Het Val d'Aone is echt zo'n dal waar heel veel bevroren watervallen zijn. En,
ja. Dus, ik hoop ooit nog een keer te schaatsen hier op het vijvertje.
Ja. En we hopen allemaal op een witte kerst natuurlijk.
Ja, dat zou fijn zijn.
Kom heel terug.
Ja, was ik wel van plan.
Dankjewel, Robin. Nou, jullie weten allemaal, naast dat je vragen kunt stellen aan de podcast, kun je ook een suggestie doen voor een liedje. Een liedje moet wel te maken hebben met het weer natuurlijk. We hebben weer heel veel inzendingen gekregen. En de ene, Nadia uit Arnhem, is het leukste. Zij wil graag het nummer aanvragen, Lopen tot de zon komt. Acht en de minuut.
Ja.
Nou, even kijken hoe het over sneeuw gaat.
Maar... En we hebben haar uitgekozen vanwege die prachtige tekst die ze erbij heeft geschreven. En waarom ze dit liedje wil horen.
Precies. En omdat het een beetje over sneeuw gaat. Want dat is natuurlijk ook het thema van vandaag. Ik zal even de toelichting helemaal dan voorlezen. Ja,
ja dat zeker. Wel, ja.
Naar dit liedje luisteren is alsof je naar een schilderij kijkt, waar je elke keer weer wat nieuws ontdekt. Een man die 's nachts in de sneeuw bij het slaapkamerraam van zijn ex-partner staat om haar nog een laatste keer te zien. Zich afvragend of ze gelukkig is met haar nieuwe partner en tegelijkertijd de pijn voelend van zijn eigen gemis. Ik stel me dan ook de ademwolkjes voor, de voetstappen in de sneeuw en hoe de vrouw die koude winternacht in haar verwarmde kamer naar buiten kijkt. Een soort besneeuwde balkonscène van Romeo en Julia, zegt Nadia. Prachtig bezongen door Paul de Munnik. Nou, een liedje over sneeuw en weer.
Ja, en toch weer over liefde.
Toch weer over liefde? Ja. Eigenlijk biedt het
verloren
het weer een aanknopingspunt voor heel veel liedjes over de liefde.
Houd je vast soms als je bang bent. Kent hij je angst en je verdriet. Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet.
Hey, we zijn weer aan het eind gekomen van deze uitzending. Rob, ja. Het vloog voorbij.
Ja, en ik denk toch... Twee ongelooflijk leuke, fijne gasten.
Zeker. NKBV en Peter.
Ja.
Ja.
Het weerliedje, de weerflits, de donkere luwte, alles kwam voorbij.
En we zitten nu 12, 13 dagen voor kerst.
En dan gaan de dagen weer lengen.
Maar we kunnen niet zeggen of het een witte kerst wordt.
Hopelijk wel.
Zeker. Tot de volgende keer.
Dag.